En net als de vorige keer begin ik bij de Dag des Heren en bij de chronologische samenhang van dat geheel. Namelijk, de Dag des Heren komt na de verdrukking van die dagen, want dat stond in Matteüs 24, feitelijk. Dat wil zeggen, nee, je krijgt eerst de grote verdrukking. Vanaf de oprichting van de gruwel der verwoesting zijn we in het midden van de 70ste week van Daniël. En dan staat er, en terstond na de verdrukking van die dagen, dat zijn dus 1260 dagen, want het is maar 3,5 jaar. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, enzovoorts. En Joël 2 zegt, de zon zal verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, of wat er maar precies staat, eer dat die Dag des Heren begint. Met andere woorden, de term Dag des Heren is weliswaar de aanduiding van wat we ook populair noemen de grote verdrukking, maar dan toch nog niet echt in de 70ste week van Daniël, maar daarna. Dat is van eminent belang om de sowieso enige samenhang in het profetisch woord te begrijpen. En ik zeg dat niet alleen omdat dat, omdat het voor de hand ligt of zo, maar ik zeg dat ook uit mijn eigen ervaring. Ik herinner mij nog, maar hoe oud kan ik geweest zijn? 12, 13? Dat bij ons thuis in de opkamer, wij hadden een opkamer, weet u wat het is? Opkamer. Het was halverwege de trap, was een kamertje. Met een bedstee zat er nog in. Het huis was uit 1871. En wij woonden daar in de 50er jaren of zo. En dan zijn die opkamer waar je dus nooit hoefde te wezen, waar ook geen licht was. Er hing nog een gaslamp, want die was in mijn dagen niet meer aangesloten. Maar goed. Maar daar lag allerlei drukwerk. Wat echt vandaan komt, weet ik ook niet. Maar dat passeerde bij ons. Mijn vader zal het wel uitgedeeld hebben of weet ik het, sommige dingen laten drukken. Maar dat lag daar bij ons en ik weet nog dat daar een stapel van die papieren lag met de volgorde van de profetische gebeurtenissen. En of ik daar echt in geïnteresseerd was toen, ja misschien ook wel, maar ik heb het bekeken en toen dacht ik, dat kan ik nooit onthouden. Daar kan ik geen touw aan vastknopen. Hier kan ik niks mee. En dat is altijd zo gebleven eigenlijk. Dat is altijd zo gebleven. Het staat wel in de Bijbel, ik geloof het ook wel. Maar hoe dan en wanneer dan en hoe hangt dat dan samen? Dingen als, als de Heer komt op de Olijfberg, dan beginnen de 1000 jaren. Ja, maar als de Heer komt op de Olijfberg, Zacharië 14, dan wordt Jeruzalem verwoest. Hoezo? De 1000 jaren met. Bid voor de vrede van Jeruzalem, waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David. Nou, die staan er nu niet. En die staan er in de 70ste week van Daniël ook niet. Dus, en bovendien, Jeruzalem wordt verwoest aan het eind daarvan. Dus welk Jeruzalem is dat? Dat ligt nog in de toekomst. Dat is niet dit Jeruzalem. Dat is dus als het herbouwd wordt onder de Messias in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. In de dagen van zijn wederkomst. En helemaal storend vond ik het idee van je hebt straks 144.000 verzegelden uit Israël. 144.000 dienstknechten Gods. Uit alle stammen van Israël. En dat had dan moeten zijn voordat de grote verdrukking begint. Want het hoofdstuk is Openbaring 7. Lees het maar na. Het begint met dat dat er iets, dat nog niet beschadigd, nog niet de bind die engelen die uit zouden gaan over de hele wereld, van de vier hoeken der aarde, en die zouden oordelen brengen over de bomen en weet ik het allemaal. En die winden, die zouden moeten vastgehouden worden, want eerst moeten 144.000 verzegeld worden. Dienstknechten Gods, uit 12 stammen van Israël. Letterlijk, want het waren niet de Jehovah's getuigen. Dat geloof ik ook wel, ja. Maar goed, hoe kan je dat nou hebben als wij in onze dagen officieel niet eens schijnen te weten wie al die 12 stammen zijn? Want dat leren we ook uit de Bijbel, hè? De samenvoeging van het huis Israëls en het huis Juda, samenvoeging van de 2e 10 stammen, met de wederkomst van Christus, als die koning over hen zou zijn. Maar voor die tijd moet je dan al hebben, kennelijk, 144.000 uit Israël. Die moeten het evangelie prediken over de wereld. Maar als het in de 70ste week van Daniël is, dan is Israël nog niet eens tot geloof gekomen. In ieder geval Juda niet. Het Joodse volk niet, want 70 weken zijn bestemd over uw volk. En er zal verwoesting zijn tot het einde toe. Hoe krijg je dat in vredesnaam bij elkaar bedacht? Ik bedoel, nee, al die dingen staan in de Bijbel, maar hoe hangen ze samen? En nou ja, wat je moet concluderen uit dit soort dingen, dat is niet zo moeilijk, want ik vertel ze nu snel, bij wijze van voorbeeld. Maar als je ze naast elkaar legt, omdat ja, het moet ergens op elkaar aansluiten, je probeert ze te synchroniseren, dan zie je ze vanzelf, dat het gros van die profetieën nog vervuld moet worden na de 70ste week van Daniël. Na de bekering van het Joodse volk. Na de ondergang van de Joodse staat dus. Nadat de Heer verschenen is op de Olijfberg enzovoorts. Dat kan niet missen. Maar dat is nog voor de 1000 jaren dan. Nou, dat is het hele punt. Daarom zeg ik, als je dat niet ziet, dan blijf je met allemaal losse eindjes zitten waarover oeverloos gediscussieerd wordt en leidt tot grote verwarring. Want ja, van de week werden we ook opgeroepen om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. En er zal vast ook wel ergens iemand gelezen hebben, hardop, over de Heer zal Jeruzalem zijn tot de muur en de Heer zal Jeruzalem beschermen. Het is een lastige steen die de volkeren niet zullen kunnen tillen. Maar ik moet u zeggen, Jeruzalem zal verwoest worden, omdat de Heer zelf de heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. Want dat staat ook in de Bijbel. En wat is dan de volgorde? Eerst dit, de totale verwoesting van de Joodse staat en stad, en daarna pas een herstel. Dat is nadat men de naam des Heren heeft aangeroepen, nadat men opnieuw, net als in het verleden uit Egypte, is uitgegaan naar de woestijn om de Heren eens feest te vieren, alwaar de Heer zich aan hen zal bekendmaken. Want die dingen staan echt allemaal in de Bijbel. Wat gaat om de vergelijking van schriftplaatsen naast elkaar, en dan blijf ik volhouden, dan is het eigenlijk ook helemaal niet moeilijk om te begrijpen wat de Bijbel hierover leert, hoor. Dat meen ik echt. Niet door arrogantie, maar ik meen dat als je het echt doet, schrift met schrift naast elkaar leggen, vergelijken, dan zie je vanzelf hoe die verschillende profetieën aan elkaar zitten, in elkaar haken enzovoort. En verschillende details geven. Maar daar is de volgorde in het algemeen goed te volgen. Kijk, er zijn natuurlijk dingen als, er komt een oordeel over, waar we het zaterdag over hadden in Apeldoorn, er komt een oordeel over de Palestijnen. Maar toen hebben we ook gelezen, omdat het in één adem staat, een oordeel over Edom, over Moab, over Ammon, over Amalek. Die heb ik trouwens niet gelezen, geloof ik. Over Amalek, over Tyrus en Sidon. En noemt u maar op. Ja, in welke volgorde dat gebeurt, ja, dat weet ik ook niet. Geen idee. Ik weet wel dat aan het eind van die periode, zijnde een periode van 33 jaar, vanaf het einde van de 70ste week, tot aan officieel de 1000 jaren. Die periode die leidt tot de uiteindelijke val van Babel, het antichristelijke rijk. Heb je dat? En daarmee is volledig de heerschappij van Christus gevestigd. Maar in de dagen die daaraan voorafgaan, om niet te zeggen in de jaren die daaraan voorafgaan, moet eerst Jeruzalem nog gebouwd worden, omdat het verwoest is. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan moet trouwens ook nog het antichristelijke rijk hier op aarde gevestigd worden, want daar is tot dat moment nog niks van gekomen. Ik weet, dan ontstaat er een discussie, maar dat heeft geen zin. Want als u beweert dat de Satan of de antichrist ook nu al zijn werk doet hier op aarde, dan zeg ik, ja, dat is zo, maar hij wordt pas geopenbaard en is al pas op aarde geworpen worden in de toekomst. Niet nu. Je kunt bewijzen dat de verborgenheid der ongerechtigheid reeds gewrocht wordt in onze dagen. Je kunt ook bewijzen, vind ik, dat er niet alleen de antichrist komt, maar dat ook velen reeds antichristen geworden zijn. Met dank aan 1 Johannes, waar dat staat. Toch? Dat is zo. Maar daarmee is hij nog niet als zodanig geopenbaard. Dat is pas in de toekomst. Wil je het precies horen? Dat kan wel, maar... precies, dat komt hierop neer. Dat bij de opname van de gemeente wij erin gaan en hij eruit. Als de volheid der heidenen zal ingaan, om zo te zeggen, dan, de uitdrukking leen ik even uit Romeinen 11, dan wordt hij eruit gegooid. En dan zwaaien we nog onderweg, want ik probeer vooral niet serieus te doen over de duivel, want we hebben de overwinning. Dat zouden we ons realiseren. Voor de rest zouden we hem niet onderschatten, hoor. Maar daarom ook, hè. Maar hij zal eruit geworpen worden en wij daarin. Opdat deze bedeling zou eindigen met alles wat in de hemel is, dat is dan aan Christus onderworpen. Waarna volgt de periode waarin ook alles wat op aarde is aan Christus zal onderworpen zijn. Dat is Efeze 1, vers 10, geloof ik. Of 11. Nou ja. Maar wij vinden die combinatie van wij erin en hij eruit in Openbaring hoofdstuk 12. Zoek hem dan toch maar even op. Want daar hangt hij dan aan. We hebben het over chronologische details, hoe ze in elkaar vallen, aan elkaar haken of gewoon synchroniseren, want dat is eigenlijk het woord. Dat vindt u in Openbaring 12, waar sprake is van een groot teken, dat niet op aarde gezien wordt, maar in de hemel. Voor ons niet echt een bezwaar, omdat we in de hemel gezet zijn, toch? Ik bedoel, deze dingen ziet men hier op aarde niet, wat hier staat. Maar een groot teken, een teken. Namelijk een vrouw, bekleed met de zon en de maan, maar zonder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Oh, dit is zo makkelijk dit. Dit is zo, en er is zoveel over gedebatteerd, hè. En het is zo makkelijk. Een vrouw, bekleed met de zon en de maan, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En het is een teken, maar waarvan is het een teken? Iemand zei van de Europese Unie. Nou. Ja, nou ja. Toen dat nog geen 12 staten verbond. En hoeveel zijn het er nu? Ik kan de tel niet bij, hoor. Dat gaat razendsnel, hè? We zitten ver in de 20, geloof ik. En er komen er nog een paar bij. Die staan al op de stoep. Eerst vangen we gewoon asielzoekers op, individueel. En daarna hele staten tegelijk, hè? Ik geloof dat Finland er ook tegenwoordig in zit. En Oekraïne komt nu ook, hè. Ja, We hopen dat er nog meer landen worden aangevallen. Dan nemen we ze ook op in de Europese Unie. Het is een rare wereld, toch? Niet. Nou ja, maar toen maar. Iemand zei, het is Europa en de 10 landen of de EEG. Of de Club van Rome hebben we ook nog gehad. In de loop der tijd. Allemaal serieus bedoeld geweest, hoor. Werd allemaal achterhaald of wat dan ook. Rust op hem. Allerlei misverstanden. Maar een vrouw, tenzij anders vermeld, is het altijd Israël. Toch? Ja. Daarom wordt in Openbaring 17 het anders vermeld. Want daar wordt ook een vrouw gezien. De grote hoer, daar kun je ook nog van zeggen, het is Israël. Sommigen zeggen dat ook. Omdat je kunt aantonen dat Israël in de loop van de geschiedenis door de profeten ook als zodanig beschreven werd. Maar ja, er staat bij wat het is. Er staat, het is Babel. Die vrouw is verborgenheid. Het grote Babel. De verborgenheid der ongerechtigheid. Dit is een van de dingen die in het algemeen gemist wordt. Namelijk dat er in de toekomst een herstel zou zijn van Babel. Dat het laatste antichristelijke rijk geregeerd wordt vanuit Babel. Letterlijk. Nee, volgens sommigen zou het zijn vanuit Jeruzalem. En dan zeg maar, ja, dat wordt overdrachtelijk aangeduid als Babel. Maar laat ik daar maar niet op ingaan. Maar die is ook wijdverbreid, die gedachte. En dan heb je natuurlijk nog de wat makkelijker te verdedigen opvatting dat de naam Babel gebruikt wordt voor Rome. Dat hebben we mede aan de Romeinen te danken. Omdat van Petrus staat dat hij is in Babylon. En aangezien wij nergens lezen dat hij ooit in Rome was, althans niet in de Bijbel, heeft men ervan gemaakt dat de naam Babylon daar, is er één Petrus geloof ik, hè? Dat de naam Babylon daar opgevat moet worden als een aanduiding voor Rome. Daar zijn we dus nooit meer van afgekomen. Want als de Bijbel dan suggereert op zijn minst, met name in het boek Daniël, dat het laatste wereldrijk Babel heet, of althans onder gezag staat van Babel, zeggen de protestanten, dat is Rome. En als het dan niet de Romeinse kerk is, dan is het de Europese Unie, de Club van Rome. Dat hebben we ook allemaal al gehad. Men verwacht een verenigd Europa als het antichristelijk rijk. Ik moet u zeggen, met het antichristelijke rijk heeft Europa niks van doen. Nee, de hele wereld ligt in de macht van de boze. Maar het antichristelijke rijk bestaat uit een bond van 10 staten. Van tien zenen. Ik zeg het voor de Groningers onder u. Hè? Van tien zenen. En ja. En, maar ik moet u zeggen, dat is niet Europa. Dat is in de Arabische wereld. Dat is Amalek. Dat is Esau. Dat is Ismaël. Dat is de Arabische wereld. Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet kort geleden uitgevonden hoor. Zolang als het me heugt, vertel ik u dat al. En dat is op zijn minst 50 jaar. Waarschijnlijk langer, maar dat weet ik niet meer. Omdat je het met gemak in de Bijbel terugvindt. Het hoofd van het beeld is Babel. Dan heet de borst ook Babel. Enzovoort, zo verder. Ik bedoel, het begint met het Babylonische Rijk in Daniël 2, nou ja, er staat, gij zijt dat gouden hoofd, maar iedereen weet dat daarmee het Babylonische Rijk wordt aangeduid. En dan krijg je het Medo-Persische Rijk, maar Babel was de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. Heb je dat? Niet helemaal tot het eind aan toe, maar toen maar. En daarna krijg je het Griekse Rijk, Grieks-Macedonische Rijk. Dat had, nou ja, dat was van het begin af aan de bedoeling dat Babel de hoofdstad daarvan zou worden. Alleen moest het toen ook herbouwd worden eerst nog. En dat is wat Alexander de Grote dus ondernomen heeft. En daar is hij dus ook dan gestorven in Babel. Want herbouw van Babel was hij veel te vroeg mee naar de Bijbelse profetieën. Maar niettemin Babel dus. Daarna kreeg je Rome. Maar dat was verschillend van alle voorgaande rijken, zegt Daniel 7. Dat komt omdat het weliswaar Babel was, maar alleen overdrachtelijk. De eenheid van kerk en staat namelijk. Het pogen van de hele wereld te brengen onder één wereldregering in Rome. Met één politiek systeem natuurlijk, maar ook met één religie. Waarvan de keizer dan weer het hoofd was. Heb je dat nog? Vandaar dat christenen vervolgd werden. Joden ook trouwens. Nou goed. Dat was anders, maar als we in de toekomst krijgen zo'n wereldrijk dat hersteld zal zijn, dan is het inderdaad weer daar in het Midden-Oosten. Het is namelijk niet het Romeinse Rijk, het is het Rijk van Alexander de Grote. Een rijk dat inderdaad Babel herbouwd heeft en gemaakt heeft tot hoofdstad. En Alexander de Grote is daar slechts een voorloper van of een illustratie van. Wij weten dat zeker, omdat dat gewoon staat in Daniel 8. Daniel 8. En Daniel 2 natuurlijk ook. Dat beeld begint met een gouden hoofd. En als dat gouden hoofd Babel heet, hoe heet het dan zijn tenen? Naar welke naam luisteren die tenen dan? Ja. Goed.
Bij de 10 koninkrijken, die krijgen ook maar op 1 uur...
Nou ja, dat betekent dat ze tegelijkertijd macht ontvangen, staat er. Ze vormen één bond, maar ze worden verenigd. Het eigenaardige is dat die Arabische wereld, met die min of meer ene godsdienst, de islam, de eeuwen door geprobeerd heeft tot eenheid te komen. We hadden trouwens in mijn dagen nog, hoewel het lang geleden is dat, maar goed. En hadden we nog de Verenigde Arabische Republiek, weet u nog? Ja. Syrië en Egypte, enzovoort. Maar ja, toen ging het over de relatie tot Israël, de Joodse staat, en daar is het op geknapt. Het heeft geleid tot de moord op Sadat trouwens nog ooit. Dat is wel lang geleden, dus u mag het vergeten. Maar er is van die Verenigde VAR, de Verenigde Arabische Republiek. Tegenwoordig is dat iets anders, geloof ik. Hè? Dat heeft met voetballen te maken, de VAR. Maar en bij nadering, ik ben er wel eens geweest in de VAR. En dat heeft met saxofoonspelen te maken, maar dat ga ik u maar niet uitleggen dan. Hè? Was in Frankrijk, zuster, de VAR. Ja. Dat, maar goed, dan kweken ze rieten namelijk. Maar toen maar. Maar de Verenigde Arabische Republiek, het is nooit wat geworden. En het is bekend dat de Arabische volkeren elkaar ook in de haren zitten. Omdat het ook verschillende stammen zijn die elkaar naar het leven staan. En die onderworpen zijn aan de wetmatigheden van het zoeken naar de pikorde. Dat heb je onder de mensen en dat heb je onder de volkeren. Niet alleen in Europa. Daar komen we ook nooit uit dus. Maar ook in de Arabische wereld. Totdat er één figuur opstaat. Karel de Grote. Ach, dat is niet aardig dat ik hem noem, maar doe maar. Laat ik een ander noemen. Nappi. Karel de Vijfde had ook gekund, maar Nappi. Napoleon namelijk. Die wel even heel Europa zou verenigen. Onder één heerschappij. Weet u wel. Het moet allemaal bij elkaar. En dan hebben we zo'n Duitser gehad. Hoe heet die toch ook nog maar weer? Maar goed, dat heb ik verdrongen. Maar dan komt er altijd iemand en zegt, dat ga ik dan wel even regelen. En als het hem lukt, dan wordt het een van de helden uit de geschiedenis. Alexander de Grote. Even de helden uit de geschiedenis. En als het niet lukt, als die verslagen wordt, die wint, dan is het een grote boef, een crimineel, een satanist, een weet je veel wat. Maar het is altijd geprobeerd. En het is de enige manier, hoe moet ik u zeggen? Dat er één figuur komt en die met zijn vuist op tafel slaat en nog wat dingen doet. Knopen doorhakt of zoiets. Kennen die ook nog? De Gordiaanse knoop? Nee? Oh. Nou ja. Maar in ieder geval, Die zegt, en ik zeg het en daarom gaat het gebeuren. Ik ga dat doen. En dan komt er zo'n mannetje uit Corsica, zal ik maar zeggen. En dan, die regelt het dan. Dat heeft geen stand gehouden. Het kan namelijk niet stand houden. Omdat het koninkrijk in zichzelf verdeeld is. Maar voor een periode lukt dat. Dat is met Hitler ook geweest. Dat een periode dat dat lukt. En daarna, nou ja, toen maar. En wat er straks gebeurt, is dat de opname van de gemeente plaatsvindt. Gepaardgaande met, ik weet niet wat ik het eerst moet noemen altijd. Maar de Bijbel noemt eerst de opname van de gemeente. Om voor de hand liggende redenen trouwens. Maar gepaardgaande met de nederwerping van Satan. Die komt dan op aarde. Mijn populaire variant is dan ongeveer deze. Hij wordt uit de hemel geworpen. Dan komt hij op aarde. En dan moet hij met openbaar vervoer. Want hij heeft geen rijbewijs. En geen vleugeltjes. Ik hoop dat u hem onthoudt. Hij wordt op aarde geworpen. Dan ziet hij eruit als een man. Het is discriminerend hoor. Want hij ziet er niet uit als een trans. Of mag ik dat niet zeggen? Mag dat nog? Hij ziet eruit... Ja, je krijgt overal tegenwoordig problemen over, hoor. De vraag is of hij een blanke huid heeft dan. Nou, zijn ziel is zwart, dus... nou ja. Hij wordt op aarde geworpen. En dan... zoals een engel... Dat weet iedereen. Als een engel op aarde geworpen wordt... Nou ja, als een engel op aarde verschijnt... Dan ziet hij eruit als één man. En gedraagt zich ook zo. Dat wil zeggen, wie bent u? En wat doet u hier? Hoort u bij ons? Of bent u van... Enzovoorts. Zo ziet dat eruit. Sommigen hebben onwetend engelen geherbergd, staat er in de Bijbel. Ze zien eruit als een man. Alleen, voor zover het gebeurde in het verleden, gingen die lui weer terug. Hè? Wat zei je, van Deneken? Nee, dat gaan we er niet bij halen. Maar aliens komen uit de ruimte of, en hier op aarde en verdwenen weer. Ze gingen in de dochter der mensen. Geloof mij niet, dus men heeft een andere interpretatie gegeven aan wat daar beschreven wordt. Maar het leidt geen enkele twijfel. Dat is wat gebeurde. Daar kwamen die reuzen uit staten. Zie je? Nou ja, enzovoort. En als de duivel en zijn personeel, want hij komt niet alleen, hè. Hij wordt met met de hele familie, zal ik maar zeggen, wordt hij op aarde geworpen. En dan hebben we dus hier op aarde bezoek van aliens uit de ruimte. Nou, en dan komt hij hier vertellen wat je maar het beste kunt doen. En die krijgt zijn gevolgen mee. En bovendien gaat hij door voor de Maitreya Boeddha. Of voor de Mahdi, hoe heet dat? Imam Mahdi, enzovoorts. Dus dat zijn de lang verwachte verlossers uit zowel het boeddhisme als het mohammedanisme. Dat zijn dingen gepikt uit de Bijbel natuurlijk, oorspronkelijk. Maar toch gaat zoiets gebeuren, alleen het is de duivel. Heb je dat? Nou ja. Die komt op, en dat is wat hier beschreven wordt, feitelijk. Dat is nog toekomst. Ik weet wel dat het in strijd is met de christelijke traditie die denkt dat de duivel aan het hoofd staat van het dodenrijk. Die denken dat de duivel daar in de dodenrijk zit te vissen, want zoveel mogelijk mensen bij hem naar de hel, zal ik maar zeggen dan. Want ik druk me dan ook maar onzorgvuldig uit voor het gemak. Maar dat is niet zo. Hij is degene die in de hemel woont en die zijn troon zou stellen boven God en hij is daar nog steeds. Dat was in de Oud-Testamentische tijd al zo. Zo wordt het beschreven. Dat is nog steeds nog zo. En hij gaat rond als een briesende leeuw en hij houdt het personeel op na. In de hemel en op aarde en iets ertussenin. Dat hele leger van die demonen enzovoorts. Maar hij wordt langzamerhand vernederd. Hij wordt op aarde geworpen. En dan verschijnt er iemand met bovenmenselijke krachten. De lang verwachte Boeddha Maitreya. Dus dan heb je al de halve wereld achter je. En dan is hij nog de Mahdi van de islam. Dan krijgt hij die andere halve wereld achter zich. Dus toen maar. Nou, die gaat hier op aarde iets regelen. In mijn populair, want ik vertel het nu licht, losjes, alsof ik er zelf bedacht heb. Maar dat is niet zo. Die dingen staan echt in de Bijbel. Hoe dat gaat. En dan zal hij proberen zijn macht te vestigen in het Midden-Oosten. Je moet je voorstellen, de gemeente is weg. En hoe dan ook, dat heeft toch echt nog wel... Ik heb geen hoge dunk van wat er nog aan gemeente bestaat op aarde. Dat ligt aan mij dan waarschijnlijk. Maar als die ineens weggehaald wordt... Ik bedoel, als u en ik weg zijn, dan loopt het slecht af met de wereld. Dat begrijp je toch, hè? Dan ligt heel de Europese Unie overhoop of... Nee? Ja, er verdwijnt echt heel wat. Dan is de macht van de westerse wereld volledig weg. Die is al erg weggezakt. Maar wij zijn er nog. Als dat weg is, dan stort dat in. Dan is in ieder geval paniek. We zijn al die mensen gebleven. En dat soort zaken meer. En daar is een mooi verhaal bij te bedenken. En dan komt er wel een vredesvoorstel daar in het Midden-Oosten. Tussen de staat Israël en Palestijnen. Beter gezegd Arabieren, want Palestijnen bestaan niet. Hè. Moet je eigenlijk heel consequent in zijn. Die bestaan niet. Het zijn Arabieren. Daar komt dan, ja, een vorst die komen zal met de velen een verbond maken. En dat soort dingen hebben wij gelezen. Hij zal het proberen in Jeruzalem. Waar anders? Het is de grote stad van het christendom altijd geweest. En ook nog van wat er nog van het christendom eventueel over zou zijn aan uiterlijke vorm op aarde. Het is de heilige plaats in elk geval van het jodendom. En het is El Quds. Dat wil zeggen het heilige. Dat is wat het betekent. El Quds. Kades, Kodes, Quds. Het heilige. Van de islam. Dus ja, Jeruzalem dus. En daar wordt dan dat beeld opgericht, weet je wel. Iedereen moet ervoor knielen. Ik denk dat je het ook letterlijk moet nemen. Maar de overdrachtelijke betekenis is waarschijnlijk veel gewichtiger. Men moet zich onderwerpen aan die macht hebben. Ja, dat gaat niet gebeuren. Dat wil zeggen, dan grijpt de Heer in. Maar dat is ook het begin van de grote verdrukking over de Joodse staat en stad. Heb je dat nog? En dan wordt iedereen opgeroepen door het evangelie. Want er zijn die twee getuigen zijn er eerst in Jeruzalem. Hè. Wordt men opgeroepen om de stad te verlaten. Waarom? Ja, omdat het oordeel Gods overkomt. Om te vluchten naar de woestijn. Naar Petra. Dat is het. En het schijnt dat je dat niet erg hoeft uit te leggen aan de Joden. Omdat toen Jeruzalem omsingeld werd en er toch nog gelegenheid kwam om te vluchten in de dagen van Nebukadnezar, schijnen nogal wat Joden gevlucht te zijn inderdaad naar Petra, Sela in het Hebreeuws van de Bijbel. Sala staat er gewoon op de wegwijzers in het Arabisch. En toen in het jaar 70, nou ja, daarvoor dus, toen het beleg geslagen werd, want zo heet dat geloof ik, rondom Jeruzalem, en die Romeinse legers daarna toch weer verdwenen, even omdat ze ergens anders nodig waren, toen zijn ook velen uit de stad gevlucht naar Petra, met name christenen, en die hebben zich daar gevestigd. En dat kan je zelfs, als je de tijd hebt, nog gaan bekijken daar in Petra. Want een bepaald gebied daar, en rotswoningen daar, draagt de naam aan Nazaria. Dat wil zeggen Nazareth. En dat is officieel erkend. Daar hebben Joodse christenen, christenen hebben dus daar zich gevestigd in de tijd toen ze vluchtten voor de Romeinen uit Judea. Het was een betere route dan naar Masada. Want het is op dood uitgelopen, zoals je misschien weet. Maar ze zijn gelucht daar naartoe. Je kunt het nog gaan bekijken. Zie? Ze weten dus op een of andere wijze dat je daar naartoe moet dan. En zo is het. Dat geloof ik ook dat dat zo is. Dus dat zullen ze in die dagen dan ook doen. En daar zich verzamelen. Want Jeruzalem gaat verwoest worden. Daarom, ik heb allemaal van die dubbele gedachten. Als Israël nu zegt tegen de inwoners van Gaza: vluchten jullie, ga jullie weg, gaan naar het zuiden, want we gaan hier, de zaak verwoesten. Maar je zou eigenlijk tegen de inwoners van Jeruzalem moeten zeggen, en tegen de inwoners van heel de Joodse stad: ga hier weg, want de Heer gaat het verwoesten. Hij zal al zijn legers verzamelen ten strijde tegen Jeruzalem enzovoorts. Dat is bijbels. Druit, helemaal weg. En wat hebben ze ons evangelisten geleerd? Dat wij alles wat wij zijn en wie we ook zijn, we zouden het moeten opgeven en tot de Heer gaan met lege handen, niks meer, en dan zal Hij ze vullen. Het is precies hetzelfde verhaal. Heb je dat? Het is niks bijzonders, het is hetzelfde verhaal. Al de schepping weg, de Heer zal wat nieuws maken. En je neemt het oude niet mee. Nou, daar gaat hij dan weer. Er werd een groot teken gezien in de hemel, een vrouw bekleed met de zon en de maan en kroon van 12 sterren. En de vraag is, wat is dat? En die vraag, zeg ik altijd, was in Genesis helemaal niet een probleem. Want Jacob begreep meteen wat die droom van Jozef betekende. Met die zon, maan en 12 sterren. Weet u nog? En dan denk je nou echt dat je vader en je moeder en je broers voor jou zullen... Nou, helemaal geen discussie over wat dat is. Zie? Nou, Israël dus. Dit is eigenlijk gewoon het visitekaartje dan. Zon, maan en 12 sterren, dan weet je wie het is. Niet dat is de vraag dan. Het is het antwoord op de vraag. Wie is die vrouw? Zon, maan, 12 sterren. Israël. Licht van huis uit, oorspronkelijk. Want het licht van Gods woord... Het licht van God die licht is gedeponeerd bij Israël. En hemels licht enzovoorts. Hoe dan ook, zij was zwanger en riep, barensnood hebbende. Per slot, dat kom je in het Oude Testament veel vaker tegen. Met altijd dezelfde strekking. Het moet vrucht dragen het een en ander. En ze was in pijn om te baren. Enerzijds. En er werd een ander teken gezien. Eigenlijk gewoon, er werd nog een teken gezien. Another sign in het Engels. Er werd een ander, nog een teken gezien in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak. Hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En dan weet je toch wie het is? En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Als je Daniel gelezen hebt, ook al zou je er niks van begrepen hebben, dan weet je nu waar het over gaat. Het gaat over de opkomst van het antichristelijke rijk. En dit zijn zo van die kenmerken. Het antichristelijke rijk dat voortkomt uit een reeks van 7 rijken onder verschillende namen die geweest zijn. Dat was Egypte, Assur en dan Babel, Mede-Persië, Griekenland, Rome enzovoorts. Die reeks is dat. En dan 10 koninklijke hoeden overeenkomen met de 10 zinnen van het beeld van Nebukadnezar. En in Openbaring heette het dan 10 koningen, dat wil zeggen 10 staten, die het op een akkoordje gooien met elkaar. Die met elkaar verbonden zijn in één rijk. Dat is wat eraan zit te komen. Maar het is natuurlijk dat van de koning van Babel. En de koning van Babel, dat is de duivel volgens Openbaring. Nee, volgens Jesaja 14. Oké, 13 en 14. Dat is die profetie over Lucifer, de lichtdrager. Die zegt, ik zal mijn troon zetten in het uiterste noorden, enzovoorts. Die opstand tegen God. En die heet daar de koning van Babel. En die zal worden nedergeworpen tot in het dodenrijk aan toe. Waar ze zeggen, hé, ben jij er ook? Dat is een populaire vertaling mijnerzijds dan, maar dat roepen ze wel. Ben jij er ook, gij die de volkeren, wat stond er ook weer? Tergde of zoiets, wat er maar staat voor een mooi woord. In ieder geval, zoiets, dat is hem. Dat zult u zien, want hierna staat het, hè, in vers 9, maar daar ben ik nog even niet. Zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de vrouw stond voor de draak die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. De vraag is, wat is dan dat kind dat geboren zou worden? En dan staat er, zij baarde een mannelijke zoon. Een mannelijke zoon, dat is twee keer dezelfde mededeling. En dat is officieel een pleonasme, maar ik hou van pleonasmen. Het legt namelijk nadruk op de identiteit. Een zoon, een mannelijke. Ja, zeker, een mannelijke zoon. Dat niet alleen. Hij zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Zodat je weet dat dit de vervulling is van Psalm 2. Zal er toch wel bij staan. Ja, netjes. Psalm 2. Want daar staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gij zult de heidenen roeden met een ijzeren roede. Een ijzeren scepter, of hoe ze het maar vertaald hebben natuurlijk. Maar dat is hetzelfde. Het gaat over de Heer Jezus Christus, maar daar ben je niet mee hoor. Want dit kun je wel aantonen, maar als je in Openbaring 12 bent, word je geacht Openbaring 2 ook al gelezen te hebben. En daar staat in vers 26, wie overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Want je kan het ook nog vertalen met staf. En zelfs met stam. Stam, staf, roede, scepter. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. Nou mis ik hier de verwijzing naar Psalm 2. Maar het had er net zo goed bij moeten staan. Want Psalm 2 gaat weliswaar over Christus. Maar u weet wat ik altijd zeg, toch? Dan zeg ik dat mijn vader het zei, elke keer als in het Oude Testament gesproken wordt over Christus, dat is dus de opgewekte, logische wijze, de verheerlijkte. Elke keer als in het Oude Testament gesproken wordt over de opgewekte Christus, is dat inclusief de gemeente. En zelfs was daar een vaste theologische term voor, dat heet dan de Christus. En onder de Christus verstaan of verstonden de theologen de Heer Jezus, maar dan inclusief de gemeente waarvan hij het hoofd is. Als ze dat nu nog weten, weet ik ook niet, maar toe maar. Het is wel wat ik meegekregen heb van huis uit. De Christus. Heb je dat? Zoals 1 Korinthe 15 spreekt over degene die van de Christus zijn, bij zijn komst, zullen opstaan. 1 Korinthe 15. In de vertaling zakt het allemaal weg, maar het is echt de Christus dan. Dat is niet belangrijk. Belangrijk is wel dat wij als leden van het lichaam van Christus en als één plant geworden met Christus en als gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus, om eens drie verschillende schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament te noemen. Dat betekent dus dat waar in het Oude Testament gesproken wordt over de komende Christus, gaat het net zo goed over de komende gemeente. Dat is het. En dat staat hier dus ook in Openbaring 2. Ik zal hem macht geven over de heidenen, die overwint, zegt Jezus, want die wordt geacht de schrijver van de brief te zijn. Ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, enzovoorts. En dan staat er, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb, vers 27. Dus je kan het niet missen. Hij heeft het ontvangen van zijn vader en hij geeft het ook door aan degene die overwinnen, zoals hier staat. Die aan hem trouw blijven, namelijk bewaren wat ze ontvangen hebben totdat hij komt, enzovoorts. Heb u dat nog? Met andere woorden, die mannelijke zoon uit Openbaring 12 is de Christus. Dat wil zeggen, dat is de hele gemeente. Daarna geeft de rest van het vers ook geen probleem meer. Namelijk, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Want hoe je dat woord ook vertaalt, wij kennen dat woord hier als wegrukken. Hetzelfde woord, het komt niet vaak voor, maar hetzelfde woord wordt gebruikt in 1 Thessalonicenzen 4. En daar is het vertaald met opnemen. En daar hebben wij het woord opname van de gemeente aan te danken. Maar opname is een wel erg zwakke vertaling. Het is met geweld, met kracht wegnemen. Vertaling met wegrukken drukt dat redelijk uit. Alleen wegrukken impliceert dat er met een schok gebeurt. Klappen, oké. Toen maar. Misschien. Maar het gaat om een bepaalde kracht die gehanteerd wordt. Dat is trouwens, als u toch notities maakt, dat is de kracht uit Filippenzen 2. Want daar staat het zo. In Filippenzen 2. Nee, het is niet 2. Het is Filippenzen 3. Vers 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, dat is de opname van de gemeente, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, en wat gaat mij om wat er nu volgt, naar de werking, dat is een van de synoniemen voor kracht, macht, kracht, werking, werking waardoor hij ook het heelal, panta, tapanta, het heelal, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daar is een bepaalde kracht voor nodig, energie, om dit sterfelijke om te zetten in onsterfelijkheid en het vergankelijke in onvergankelijkheid. Met dank aan 1 Korinthe 15 voor deze woorden. En dan terug naar Openbaring 12. Zij baarde een mannelijke zoon. Dat men hier overheen leest als van toepassing op de gemeente, dat wordt veroorzaakt doordat men hardnekkig vastzit aan, vasthoudt wil ik nog niet eens zeggen, want dan gebeurt het bewust, maar vastzit aan het idee dat de gemeente een dame is. Een mevrouw. Maar dat is een misverstand. Daar komt voort uit dat we die begrippen niet meer kennen. Daar komt voort uit, laat ik het anders zeggen. Het is inderdaad juist dat Efeze 5 de gemeente voorstelt als vrouwelijk ten opzichte van de man. Dat is Christus, maar dat is ontleend aan dat de man het hoofd is van zijn eigen lichaam. En het lichaam van de mens is vrouwelijk ten opzichte van het hoofd. Het hoofd is namelijk mannelijk en daarmee dominant over het lichaam. Heb u dat? Dat is mannelijk en vrouwelijk. Maar die begrippen kennen wij niet meer. Dat hebben we eigenlijk afgeschaft en we zijn bezig zelfs begrippen als man en vrouw af te schaffen. Vreemd genoeg. Het is absurd, maar in zo'n wereld leven wij nou eenmaal. Het lichaam van de man is vrouwelijk ten opzichte van het hoofd. Maar ik zal u wat anders vertellen. Niet schrikken. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man. De man is het hoofd van de vrouw. Dat is 1 Korinthe 11 waar dat staat. Hè? Daar staat het. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man. De man is het hoofd van de vrouw. Had ook een andere route kunnen nemen. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van Israël. Wij zijn eerstelingen. Enzovoorts. En Israël is het hoofd van de volkeren der aarde. Want ze zijn de spits der natie. Het is de hiërarchie. Want de volkeren zullen geregeerd worden door Israël. Israël zal geregeerd worden door de gemeente. De gemeente wordt geregeerd door Christus. En Christus wordt geregeerd, als dat een goede woord is, door God. Daar komt hij. Dus God is mannelijk ten opzichte van Christus. Christus is mannelijk ten opzichte van de gemeente. De gemeente is mannelijk ten opzichte van Israël. Israël is mannelijk ten opzichte van de volkeren der aarde. En nou andersom. Van de volkeren kom je bij Israël. Maar van Israël lees je soms de mannelijke persoonlijke voornaamwoorden, soms de vrouwelijke. Soms gaat het over Israël. Hij is en hij dit. Hij Ephraim, zus en hij Ephraim. En soms ook gewoon zij. Dat wil zeggen, de persoonlijke voornaamwoorden, vrouwelijk of mannelijk, worden gekozen in verband met de relatie. Als Israël staat onder God en als aan hem dienstbaar gemaakt beschreven wordt, dan is Israël vrouwelijk. Dan zijn het eventueel twee vrouwen, twee hoeren zelfs, die het aanleggen met andere mannen, namelijk andere goden, en dus overspel plegen en al dat soort dingen meer. Niettemin zegt God, maar dat is in andere context, Israël is mijn zoon en Ephraim is mijn eerstgeborene. Mannelijk wel te verstaan. Is Israël dan mannelijk of vrouwelijk? Dan moet ik je zeggen, dat hangt er vanaf welke kant je bezit. En zo is het met de gemeente ook. De gemeente is mannelijk. Wij zouden immers, zijn schriftplaatsen genoeg, ook in Efeze, wij zouden opgroeien tot een volkomen man, staat er. Zelfs de nieuwe vertaling, NBG, is daar niet onderuit gekomen. Er staat geloof ik iets als tot mannelijke rijpheid of zoiets. Ik weet niet, doe maar. Ze moeten iets. En aan de Corinthiërs wordt geschreven, geloof de Corinthiërs, ik weet niet zeker, maar ik dacht de Corinthiërs, houd u mannelijk. Hoezo als we een vrouwtje zijn? Ja, ik weet het, je komt er niet zo makkelijk van af, want dan hebben we niet alleen de gemeente als vrouw, maar dan hebben we ook nog het idee dat de gemeente beschouwd wordt als de bruid zelfs, hè? Ja. En ja, daar ben ik gewoon mee klaar. Dat is echt waar, daar ben ik er gewoon mee klaar. Want kijk, in de eerste plaats, Oude Testament kan je sowieso, moet je sowieso eerst buiten beschouwing laten. Je moet voorzichtig zijn, maar in principe, want gemeentelijke waarheid wordt geopenbaard pas in het nieuwe. In het oude is het verborgen, dus het gaat er wel een beetje over. Maar gemeentelijke waarheid, Nieuwe Testament. Nou moet je eens opzoeken het woord bruid in het Nieuwe Testament. Komt niet voor. Ja, komt voor. Maar niet in de geestelijke betekenis of zo. Pas in Openbaring, waar iets gaat over de bruid des lams enzovoorts. Hè. De bruid des lams en zijn vrouw heeft zichzelf bereid en dat soort dingen meer. Maar daarvoor vind je nergens iets over een bruid letterlijk. Toegepast op de gemeente. Je vindt alleen letterlijke bruiden eventueel. Maar daar blijft het dan ook wel bij. En de vriend van de bruidegom kun je nog vinden. En al die bruiloftsmalen die wij zo langzamerhand kennen in het Nieuwe Testament. Komt door de vertaling. Maar je kunt soms nog net een bruidegom vinden, maar een bruid überhaupt niet. Het komt niet voor. Echt niet. Maar daar heeft men een alternatief voor gevonden. Er staat ergens het woord maagd. Dat is 2 Korinthe 11, geloof ik. Ik heb u als een maagd, een reine maagd voor Christus willen stellen. Enzovoorts. En dan punt 1 moet ik u zeggen dat een maagd niet hetzelfde is als een bruid. Ik probeer heel netjes te blijven, zuster. Dat meen ik serieus, maar voor alle duidelijkheid. Of de bruid maagd is, dat is gewoonlijk niet het geval. En de maagden zijn gewoonlijk geen bruiden. Dus om dat nou over elkaar heen te leggen, dat lijkt mij toch wat erg voortvarend. Waar nog bij komt, Nee, wat nou komt is leuk, waar nou bij komt. Dat als je de bruiden telt, of als je de maagden telt in het Nieuwe Testament, dan ben je gauw klaar, moet je van achteren beginnen. Want dan heb je er meteen 144.000 in Openbaring 7. Zij zijn maagden en het zijn allemaal mannen. Dus met het woord maagd, als dat het dan een vrouw zou zijn, statistisch komt dat niet eens aan de orde. Dat is niet doorslaggevend, ik weet het, maar ik vind het wel een goed argument, echt wel. Heb u dat nog? Zo gaat het dus niet, hè. Ik wil u wel zeggen hoe het wel is. Als in het Oude Testament gesproken wordt over, ik zal u mij ondertrouwen, of ik zal u mij tot bruid werven, dat is NBG, 1951 of zo, dan gaat het over Israël. En het gaat wel degelijk over onze tegenwoordige bedeling. Want het is zo weer kerst, kan ik dat even zeggen. Het gaat wel degelijk over onze tegenwoordige bedeling. Over nieuwtestamentische tijd. De bruid. Maar de bruid is nog steeds maagd. En heeft geen gemeenschap met de man. Tot na de geboorte van de zoon. Want het is zo weer kerst. En hij bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, enzovoort. Want Jozef en Maria in hun ondertrouw, en wat er verder volgt, voordat ze elkaar bekenden, zijn een beeld van de Heer en Israël. Het is iets abstracter nog hoor. Het is een beeld van de beloften met betrekking tot eerstgeboorterecht en eerstgeborenen en zo. Dat is Jozef en Maria is een beeld van Israël. Maar het staat in Hosea hoor, ik zal hem weer ondertrouwen in eeuwigheid. Het gaat daar over de 10 stammen van Israël feitelijk. Maar die zijn de dragers van de naam en titel en de belofte. En wat ik probeer te zeggen, is dat in onze dagen de Heer officieel geen gemeenschap heeft. Nee, in de praktijk ook niet. Hij heeft geen gemeenschap, is geen gemeenschap in de zin die u begrijpt hopelijk. Hè? Er is geen gemeenschap met Israël, maar er wordt uit die relatie, dat is die van een belofte, uit die relatie wordt wel in onze dagen de gemeente geboren. Maar de gemeente is niet die bruid. De gemeente is die zoon die uit die vrouw geboren wordt die de man nog niet heeft.
Het Jeruzalem dat boven is, is onze moeder.
Ja, het zit in die belofte Gods vast enzovoorts. Hè? Maar ik hoop dat u begrijpt hoe dat in elkaar steekt eigenlijk, die beloften. Ik zal het nog anders vertellen, omdat het gauw kerstfeest is, zal ik het nog anders vertellen. In Jesaja 7 staan de beroemde woorden, ik zal u een teken geven, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, enzovoorts. Heb je dat? Een teken. En toen Maria zwanger was, werd er medegedeeld dat dit de vervulling was van de profetie uit Jesaja. Er staat erbij dat dit was omdat Jesaja gezegd had, maagd zal zwanger worden en een zoon baren enzovoorts. Hetgeen betekent dat de Heer zei, ik zal u een teken geven, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Dat betekent dat de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria een teken is. Letterlijk, het is wel gebeurd. Natuurlijk is het letterlijk gebeurd, maar het is een teken. Waarvan? Van de geboorte van de gemeente uit Israël en als erfgenaam van Jozef. Dat wil zeggen van het eerstgeboorterecht. En dat is de juridische positie van de gemeente. Wel degelijk uit Israël, maar niet via de Joodse lijn, maar via de lijn van Efraïm. En dat is vervulling van Bijbelse profetie. Nou, als je die dingen kent. Ja, je bent hier op bladzijde 1187, mensen. Dus als je van het voorgaande wat begrepen hebt, zeg ik dan maar laconiek. Dan mag dit toch geen probleem zijn. De vrouw baarde een mannelijke zoon. Er zit dus toch wat in dat die vrouw Maria was, hè? Toch? Je kunt het bij elkaar brengen, al die beelden naast elkaar. En Ja, dezelfde structuur. Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden. Dat was dat, omdat het beloofd was. Met een ijzeren roede, ijzeren scepter, die uit Psalm 2. Haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Je kan moeilijk zeggen dat de Heer Jezus werd weggerukt tot God en zijn troon. Al moet ik toegeven, je kan wel zeggen dat hij met kracht werd weggenomen. Toch? Tot God. En zijn troon. Maar let op dat erbij staat. En zijn troon. Nou is de Heer Jezus Christus natuurlijk met eer en heerlijkheid gekroond. En hij is reeds koning der koningen en heer der heren. Ook al zien wij dat nog niet, zegt Hebreeën 2 daarover. Maar toch, dat dit slaat op de opname van de gemeente, dat ligt veel meer voor de hand. Want als die vrouw niet één dame is, maar een volk, dan is de zoon die eruit geboren wordt ook één volk. En dat volk wordt weggenomen met ditzelfde woord als uit 1 Thessalonicense. Heb u dat nog?
En Openbaring 3 zegt, in vers 21, dat ook wij zullen zitten met hem op de troon.
Ja, precies. Dat weten wij allemaal natuurlijk. Wij zijn gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En wij weten dat allemaal omdat we dat zingen. The king is coming, of hallelujah, I'm a child of the king, of koningskinderen. Met een koninklijk kind door de vader bemind. Of kinderen des konings, waarom zult gij slapen? Om zuster Alt en Johannes de Heer in die volgorde dan maar te citeren. Ik bedoel, daar valt niemand over. Ja, dat weten wij. Ja. Nou, dat is dit. Wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is dus de opneming van de gemeente. Waarna wij willen weten hoe het verder gaat met de vrouw. Met moeder. U weet wel, moeder en kind maken het goed. Weet het dan, hè? Wat ze dan maken, weet je nooit. Maar het goed maken ze dan. Ja. Ik vind het altijd leuk. Hoe gaat het met hem? De vrouw vluchtte in de woestijn. Alwaar zij een plaats had. Van God bereid. Heb je dat? Na de opname van de gemeente, vlucht de vrouw, Israël, naar de woestijn. Er staat niet bij hoe lang ze erover doet, hoeveel tijd ze krijgt om naar de woestijn te vluchten. Kan ik nou ook niet uitleggen, in de gauwigheid. Maar ik kan u wel zeggen dat in Zacharia 14 sprake is van punt 1, de val van Jeruzalem. Punt 2, de Heer zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Punt 3, de Olijfberg scheurt en een overblijfsel uit de stad zal kunnen vluchten naar de woestijn. Vluchten naar de woestijn. Door de Vallei mijner bergen staat er. En die zal reiken, die Vallei mijner bergen zal reiken tot Azal. Wat is Azal? Mijn standaard verhaal is dit. Als je een slechte atlas hebt, dan hebben ze een plaatsje Azal aan de oostzijde van de Olijfberg. Dat is niet zo ver. Dat hebben ze verzonnen. Dat heeft nooit bestaan, maar je moet toch wat. Maar Azal betekent iets als toebereid, voorbereid, gereserveerd. Heb je dat? Een gereserveerde plaats in de woestijn. Kortom, het sluit kort met Zacharia 14, waar sprake is van zo'n plaats in de woestijn. En welke plaats dat is, ja, dat weet u langzamerhand. Hè? Dat is gewoon Petra, Sela, in het gebergte van Edom, gebergte Seir, gebergte Paran. Maar het zijn overlappende begrippen die ik nou niet hoef uit te leggen. Maar daar vlucht zij naartoe. En dan vervolgt het DNA inderdaad met de nederwerping van Satan en zijn engelen uit de hemel. Dat wordt verteld vanaf vers 7. Maar ja, je moet het in een bepaalde volgorde vertellen, want je kan het niet, je hebt geen twee tongen, hè? Je kunt het niet tegelijkertijd vertellen. Dus je vertelt eerst de opname van de gemeente naar de troon in de hemel. En toch ligt dan logisch naast meteen van... maar er zat iemand op een troon daarboven. Er was iemand in de praktische heerschappij. Hoe zit het daarmee? Nou, die wordt bij dezelfde gelegenheid eruit gebonjourd. Want een bonjour is een goede dag en een goede dag is een knuppel. En nu nog even verder in Openbaring 12 dan. Haar kind werd weggerukt door God en zijn troon en de vrouw vluchtte in de woestijn naar een toebereide plaats, opdat zij haar al daar zouden voeden. Wie zijn die zij? Een persoonlijk voornaamwoord ter aanduiding van iets of iemand of een categorie die in principe al genoemd moet zijn, anders doe je het zo niet. Wie zijn die zij? Maar wie is die hiervoor dan genoemd? In het meervoud.
De zoon.
Die zoon dus. Vooropgesteld dat die zoon bestaat uit een meervoud, namelijk één volk. En dat is wat het is. Want ja, hoe dan ook, wij hebben wel degelijk aanwijzingen in de Bijbel waaruit blijkt, waar gewoon staat, dat wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor Israël. En het is nog voorlopig geen Goede Vrijdag. Maar anders zou ik zeggen, vrouw, zie je zoon. En zoon, zie je moeder. Waarom denkt u dat dat in de Bijbel staat? En die moeder heet Maria. Dat is toch die vrouw die die zoon gebaard had, hè? De zoon gaat voor de moeder zorgen. Nou ja, in de Romeinen 11 staat op dat Israël bij barmhartigheid verkregen door Israëls ongehoorzaamheid. Maar Israël gaat barmhartigheid verkrijgen door onze barmhartigheid. Dat wil zeggen, via ons. Wij zullen voor Israël zorgen. Of zullen we zeggen, wij moeten hen bereiken met het evangelie vanuit een hemelse positie. Bestaat u, uw leraren zullen niet van achter u wegwijken. Die zullen bij u blijven. In het Oude Testament, ja, ik ga het niet allemaal bespreken nu. Dat doe ik gewoon een heel seizoen wel over. Over wat er letterlijk in de Bijbel nog staat over het toekomstige werk van de gemeente. De leraren zullen blinken, enzovoort. Dat is de gemeente in relatie tot Israël. Vanuit een hemelse positie. Ja. Opdat zij haar al daar zouden voeden. Wij strooien het manna uit de hemel. Als je er een plaatje bij wil hebben. Dan, ja, het woord van God. Hè? Opdat zij haar al daar zouden voeden. Gedurende 1260 dagen. Zijnde een helft van de 70ste week van Daniël. Dus dat klopt nog steeds. Heb je dat? Dat is in de 70ste week. Zodat je ziet dat de opname van de gemeente in ieder geval plaatsvindt voor het einde van de 70ste week. Maar ik zal je wat anders vertellen. Ik houd het erop dat die vrouw die vlucht naar de woestijn, dat ze vlucht naar de woestijn, dat is gedurende de eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël. Na de opname van de gemeente dus en de nederwerping van Satan zoals beschreven in de volgende versie. Dan wordt immers aan hen het evangelie gepredikt door twee getuigen. Wie zou het anders moeten doen, want wij zijn weg. Dat is meteen verklaard waarom er twee getuigen gestuurd worden. En die twee, dus Openbaring, het voorgaande hoofdstuk hiervoor. Een bladzijde eerder. En die worden gestuurd om het evangelie te prediken, omdat heel de gemeente vertrokken is. En zij doen dat 42 maanden, dan wel 1260 dagen. Staat erbij, in vers 2 en vers 3. En aan het eind van hun bediening blijkt dat je dan niet aan het eind van de 70ste week van Daniël bent. Want dan zou Jeruzalem verwoest worden en de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar in tegendeel, zij worden gedood na 3,5 jaar. En dat komt goed overeen met het midden van de 70ste week. En daarmee de oprichting van de gruwel der verwoesting. Waarbij de Heer zei dat als dan die Judeën zijn vlieden naar de bergen. Hebben we gelezen in Matthäus 24, vorige keer. En dan begrijp je ook waarom je niet eerst je huis weer in moet om nog wat om je verzekeringspapieren te pakken, zal ik maar zeggen. Want er is grote haast bij. Want je kan wel vluchten, maar dat kan blijkbaar alleen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Heb je dat? Nou, dat is hier dus. En als die vrouw dan in die woestijn daar is, dan is die 1260 jaar van verdrukking aangebroken. Vanaf het midden van de 70ste week tot het eind van de 70ste week. En in die periode wordt die vrouw daar in de woestijn, in de gereserveerde plaats, verzorgd gedurende 1260 dagen. En dat breng je dan aan het eind van de 70ste week van Daniël. En als u het gevolgd hebt, dan zeg ik nu, en aan het eind van de 70ste week van Daniël valt Jeruzalem, scheurt de Olijfberg, zet eerst zijn voet op de Olijfberg en vlucht er alsnog een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem naar dezezelfde plaats in de woestijn waar dus al volk verzameld was. Heb je dat? Ja, gevolgd. En dan nog gratis mededeling erbij. Oké, 30 dagen later is het tweede maand van het jaar. Dit was gedijd bij de eerste maand van het jaar. 10 Nisan en wat er verder volgt. Pasen. Maar daar is men onrein van dode lichamen. Dus dan mag men de Pasen niet vieren. En als men Pasen kan vieren omdat men onrein is, kan men het in de tweede maand vieren volgens de Oudtestamentische voorschriften. Dat is in het verleden ook een keer gebeurd, want het wordt in het Oude Testament vermeld dat het gebeurd is. En ik verwacht dat dat dan ook gebeurt. Zodat je 30 dagen na de 1260 dagen alsnog een paasviering hebt in Petra. Dat is dus bij 1290 dagen. Ik zeg dat voor wie Daniël 12 gelezen heeft. Heb je dat? En ik verwacht dat daar het paaslam staande als geslacht zal verschijnen op de Jebel Harun. En dat hij zich daar bekend maakt. En dat men hem vraagt, wat zijn die tekenen in uw handen? En dat hij zegt, wie hij is. Oké. En dat 45 dagen later, zijn de anderhalve maand later, kortom, na 1335 dagen, heb je meegerekend nog? Vanaf het midden van de 70ste, 1260 tot het einde, tot de komst tot de Olijfberg. 30 dagen later, 1290 dagen, komst tot de Berg Hor, die voor Petra ligt, niet te verwarren met de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, maar graag wel verwarren. Want er is een verbinding tussen. Maar goed, dat kan ik nou allemaal niet uitleggen, mensen. Dat is te veel. Ja. Maar goed, 1290 dagen waar de Heer zich aan hem bekend maakt in de woestijn. En waar men tot geloof komt in het buitenland. Zoals Deuteronomium 30 al aankondigde. Niet alleen Deuteronomium 30 trouwens. En dan nog 45 dagen. Dat brengt je tot 1335 dagen. Want er staat nog een gebeurtenis expliciet in de Bijbel op het programma. Dat is dat men uit Petra afreist alsnog naar waar Jeruzalem eens lag. Onder leiding van de Heer zelf. Ze zullen door de poort uitgaan. Woord voor poort. Sik. Ze zullen door de poort, de sik, de kloof bij Petra. Ze zullen door de poort uitgaan, waar ze bijeengezet waren als schapen van Bosra, in de schaapskooi. Ze zullen daar uitgaan en een koning voor hun aangezicht, de heren in hun spits, staat daar. Dat is de officiële uittrekken. Dan kom je op de King's Highway, de koninklijke weg uit Numeri. Het was door het gebied van Edom. En langs de berg Nebo kom je dan. Heb je vast uitzicht op, net als Mozes, op het beloofde land. En Mozes mocht er niet in, maar de Heer gaat er wel in. Onder het nieuwe verband. Heb je dat nog? En dan trekken ze op naar waar Jeruzalem eens lag. Om het land opnieuw te bouwen. Wel gelukzaligheid die raakt tot 1335 dagen, staat er. En dan ben je op een datum die in het boek Haggai genoemd wordt. Maar ik kan het onmogelijk allemaal nu vertellen. Maar je ziet naast elkaar, het wordt een volstrekt logisch geheel. En dan weer terug naar Openbaring 12. Daar staat vervolgens: en er werd krijg in de hemel. Ik weet niet waarom het werd is. Had net zo goed kunnen zijn het was. Dat is het oude probleem. Worden en zijn, dat zijn twee verschillende werkwoorden in het Nederlands. Maar in die oude talen is daar echt geen verschil tussen. Iets wat wordt is en iets wat is wordt of is geworden. Of hoe je dat maar zegt. En wij klungelen ook altijd met dat werkwoord worden. En de Duitsers nog meer. Dat weet u, hè? Geworden, geworden, ja. Met dank aan Paul van Vliet. Geworden, geworden. Hoeft wel, hè? Nou. Er was krijg in de hemel. En de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. Weet u wel? Ja. Volstrekt hetzelfde. En er was krijg, hoor. Er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen. U weet, Michael wordt in de Bijbel geïntroduceerd. Nou, niet helemaal geïntroduceerd, maar wordt genoemd in Daniel 12. De introductie was, meen ik, in Daniel 10. Maar in Daniel 12. De grote verdrukking en te die tijd zal Michael opstaan. In die tijd van verdrukking, zo hoedanig niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Dat is de grote verdrukking. En in die tijd zal uw volk verlost worden, staat er dan. Nou, die Michael, dat is gewoon de Heer, hoor. Er is ook niks moeilijks aan. We zitten alleen met allerlei theorieën en werkstukken, hoe heet die dingen, van mensen die nog promoveren moesten en theorieën bedacht hebben omtrent de identiteit van Michael. Maar Michael is een vraag. Hij staat in de boeken. Hoe vertaal je Michael? Michael wordt vertaald met wie is als God. Niet met die is als God. Maar wie is als God? Vraagteken. Iets ruimer. Wie is het beeld God? Wie is als God? Dat weten wij toch. Kom op zeg. Dat is zo moeilijk. Michael. Dat is een oud-testamentische naam van de Heer Jezus Christus. Vooral in relatie tot de gemeente. Dat is zo in Daniel 10 en in Daniel 12 ook. En het is de enige die aartsengel genoemd wordt. Er is er maar één namelijk, aartsengel. Dat is Michael. Michael de aartsengel, de archangel. En wat krijgen in de hemel? Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook aan zijn engelen en ze hebben niets vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dat wil zeggen, de draak en zijn engelen werden uit de hemel geworpen. En voor de goede orde, die strijd in de hemel, ook niks moeilijks aan, die bestaat al lang. Die ontstaat niet pas in de toekomst. In sommige kringen heeft men de mond trouwens vol over de strijd in de hemelse gewesten. En ja, met de moderne term uit de NBG-vertaling, maar toen maar. Staat daar ook niet, maar goed, die term kom je niet meer vanaf, hè. Het hemelse, staat daar. Maar goed, de strijd in het hemel. En bovendien kennen wij uit Efeze 6. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden. In de hemel, er staat lucht in de Statenvertaling, omdat de vertalers het niet geloofden. Maar er staat hetzelfde woord, hemelse. In het hemelse. Daar waar Christus is. De hemel. Zie? En daarna staat er dat wij dus een wapenrusting zouden dragen om te kunnen standhouden in die strijd. Die strijd, daar leven wij in. Sterker nog, ik ben van mening dat die engelen van Michael gewoon de aanduiding is van ons, van de gemeente. Michael als de naam voor degene die hoofd is van de gemeente. En daarom is het in het Oude Testament verborgen. Maar daar staat er gewoon Michael zal komen en zijn engelen. Maar wie dat zijn? Nou, een hint dan. Wie is als God? Weten ze niet. Nee, maar dat is Christus aan het hoofd van de gemeente. Ja. Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak. Wat hier beschreven wordt is niet het begin van de strijd, maar het einde daarvan. Die strijd was er. Er wordt daarna definitief beslist. Wanneer? Nou, als die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dan wordt de grote draak, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas. Je kan hem niet missen. Dat is die draak dus. De duivel. De Satan, met het Griekse woord diabolos en het Hebreeuwse shit. Satan. Ja, dat dit woord is het, ja. Dat wat weggedaan wordt. Afgescheiden wordt. Met een lange ei. Maar goed, door.
Ja.
Oh, dat duurt wel lang, jongens. Ja. Ik leg altijd uit dat dat woord met een lange ei en een T echt hetzelfde betekent als de korte ei en de D. Er is geen verschil tussen. Dat is dat wat weggedaan wordt. Wat ben je dan? Daar is het woord Satan. Dan kun je wel zeggen, het woord Satan van afgeleid, maar dat is natuurlijk een anachronisme. Het woord Satan is ouder. Maar van diezelfde Hebreeuwse wortel zijn deze West-Europese woorden van afgeleid. Het wordt weggedaan. De tegenstander is de populaire vertaling van Satanas. Die de gehele wereld verleidt. De gehele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. Uit de hemel op de aarde. Dat is een derde deel van de sterren des hemels uit het voorgaande teken. Hier in Openbaring 12. En die draak wordt daar voorgesteld als met 7 hoofden en 10 hoornen. Maar dat is de aanduiding van dat rijk dat hij op aarde sticht. En altijd al had eigenlijk. En dat culmineert in dat laatste wereldrijk op aarde. Het antichristelijke rijk. Ja. En ik hoor de grote stem zeggen in de hemel. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht van zijn Christus. Min of meer ontleend aan Psalm 2. Zij beraadslagen tegen God en zijn Christus. Staat daar. Alleen als Grieks zou geweest zijn, maar er staat er gezalfde. Mashiach. Hè? Ja. God en zijn Christus. En hier is God en Christus, zijn Christus. Want de verklager onze broederen, nog een titel van Satan, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. Uit de hemel gegooid. En zij hebben hem overwonnen. Wie hebben hem overwonnen ook alweer? Even bij de les blijven. Wie hebben hem overwonnen? Michael en zijn engelen, toch? En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Engelen? Goed, hè? Ja, Michael en zijn engelen. Maar het is de beschrijving van de gemeente, de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd, met Christus aan het hoofd. Kortom, mensen, dat mogen blijken uit deze beschrijving. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot die afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Dat vind ik nog eens een mooie formulering. Grote toorn. De toorn is omgekeerd evenredig met de tijd die hem ter beschikking staat. Zie? Hij krijgt tijd. Na de opname van de gemeente dus, hè? Op aarde geworpen. Ja. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, soms denk ik, hij was even buiten Westen. Hij zag hier even helemaal niks. En toen werd hij langzaam wakker. Waar ben ik? Ja, op de aarde. Oh, dan, dat gebeurt als je uit de hemel geworpen bent. Andere keer zal ik dat weer eens uittekenen, zeg ik dan altijd, hoe dat gaat. Maar als je uit de hemel geworpen wordt, kom je op aarde terecht. En toen hij zag dat hij op aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Hij keert zich eerst tegen Israël. Populair gezegd, Israël. Die vrouw. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groten arends. Dat staat voor hemelse machten, geestelijke macht. De Heer zei tot Israël, hoe ik u op arends vleugelen gedragen heb. Toen hij hen uitleidde uit Egypte en hem bracht bij de Sinai. Ja. Zijn gegeven twee vleugelen, eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats. Zie dat het teruggrijpt op het voorgaande en dat die geschiedenissen parallel lopen. Mannelijke zoon tot God en zijn troon. De vrouw vlucht naar de woestijn. Waar vlucht ze dan voor? Voor die draak die op aarde geworpen is. Op hetzelfde moment namelijk. Dezelfde datum. Maar ze zou vliegen in de woestijn in haar plaats. Veronderstelt dus inderdaad dezelfde plaats die haar bereid was. Alwaar zij gevoed wordt. Een tijd en tijden en een halve tijd. Maar er stond al dat ze daar gevoed wordt 1260 dagen in vers 6. Dus chronologisch ben je nog niet verder dan vers 6. Wat heb je dan? De vrouw, de draak wordt op aarde geworpen. Maar terwijl de gemeente is opgenomen en op hetzelfde moment krijg je dan ook nog de twee getuigen. Die verschijnen hier op aarde. En die het evangelie prediken in Jeruzalem, zegt Openbaring hoofdstuk 11, enzovoorts. Dat gebeurt allemaal tegelijkertijd. Dat is nog eens een enerverende omstandigheid dan. Hoe gaat het dan verder? De gelovigen zijn weg. Nee, het christendom blijft gewoon bestaan. De meerderheid daarvan gelooft helemaal niks namelijk. Ja, geloven in zichzelf, want dat is de grootste fout die een mens kan maken. Ja, maar christenen zijn weg, dus dat is het alleen ding. En die figuur op aarde keert zich tegen Israël. Hoe doe je dat? Nou, je maakt eerst vrienden en dan verraad je de hele boel. Daar komt het ongeveer op neer. Dus ongetwijfeld, ik heb er geen twijfel over, hij zorgt voor dat verbond met de velen van de Joodse staat uit Daniel 9, vers 27. Dan is het vrede. En dan kan hij daar doen wat hij wil, want hij heeft de vrede tot stand gebracht. En dan zet hij daar, maar het blijft bij de Bijbelse formulering, dan zet hij daar een beeld neer. En dan moet iedereen voor kiezen. Wie dat niet doet, die gaat in de vurige oven. Of zoiets. Heb je dat nog? In Jeruzalem. In Jeruzalem. Maar dat duurt niet langer dan 3,5 jaar. Want dan wordt Jeruzalem verwoest. Dat is het einde van zijn streven daar. En na de verwoesting van Jeruzalem is de Heer daar om gelovige overblijfselen te leiden, om de stad en land opnieuw op te bouwen. En deze figuur op aarde, die antichrist dus, die begint zijn werk nu niet. Ja, als Jeruzalem geen optie meer is, wat dan? Logischerwijze, nee, niet Rome natuurlijk. Babel. In Irak, de oude stad van het oude wereldrijk, precies zoals Alexander de Grote het bedacht had, die ook geen Arabier was of geen Mohammedaan. Maar hij dacht, als ik een wereld wil verenigen, moet het onder één godsdienst zijn, onder één religie, één filosofie. En dan neem ik het oude Babel van Nebukadnezar. En dan ga ik herbouwen. Of die gedachte heeft het Babel van Nimrod, dat weet ik niet. Maar waarschijnlijk heeft Nebukadnezar dat gedacht, of zijn vader. Maar toen maar. Maar dat is het. Babel. Letterlijk Babel. En dan herhaalt zich die geschiedenis, want in Daniël lees je over zo'n beeld in Babel. Nou ja, historisch, in de dagen van Nebukadnezar. Maar het is profetisch voor de toekomende dingen. Zie? Eerst in Jeruzalem, maar dat wordt niks, daar grijpt de Heer in. En dan krijg je dus na de 70ste week de ontwikkeling enerzijds van het koninkrijk van Christus, de bouw van Jeruzalem, waar de stoelen des gerichts van het huis van David zouden staan, de troon van de Messias enzovoorts. Zie? De terugverzameling van Israël, dat is nog eens een migratie. Ja? Nou ja, enerzijds en anderzijds de bouw, een paar honderd kilometer verder naar het oosten, van Babel en de inrichting van dat Babylonische Rijk en van zijn 10-statenbond. Dat islamitisch zal zijn, daar heb ik inmiddels geen twijfel meer over. Daarvoor is de tijd te kort om daar ooit nog een keer verandering in te brengen. Dus ik houd het gewoon op, iemand mag die waarvoor hij zich uitgeeft of waar hij voor uitgegeven wordt enzovoort. Wat men daarvan wacht, waar men aan werkt. En ze vertellen het niet alle dagen, maar die opkomst van het Mohammedanisme en de opkomst van de jihad, dat wil zeggen van de religieuze oorlog om zo te zeggen, dat is volgens de Shiïtische islam. Het is een twee hoofdstromingen, weet je wel. Maar volgens de Shiïtische richting is dat noodzakelijk voor de voorbereiding van de komst van hun zogenaamde Messias. De imam Mahdi. Daar is het voor. En die zeggen, ja, er moet eerst gedonderd. Zoals de christelijke traditie zegt, wij zijn. Er komt eerst grote verdrukking over de hele wereld. Er komt eerst grote chaos en afgoderij en antichristelijk rijk. En dan komt Christus. Nou ja, dat is overgenomen in de islam. Of dat in de Koran staat. De Koran staat bijna niks in, joh. Ben je mal. Dat zijn maar kreten, daar staat niks in. Ze hebben daarop een traditie gebouwd. Hun eigen traditie. Net als de Joden dat gedaan hebben met het Oude Testament of met de boeken van Mozes. Jij herkent er nog net wat van, maar dan heb je het ook wel gehad. De rest is eigen filosofie, als dat niet een te hoog gegrepen woord is. Maar zo doen ze dat. Het zijn godsdienstoorlogen. Dan vertellen ze niet en die politici, vooral de onze in Den Haag, die hebben daar geen flauw idee van. Die denken dat het politiek is en dat je met die lui kunt onderhandelen zoals je met die lui kunt onderhandelen. Met de lui in Den Haag bedoel ik. Daar kun je mee onderhandelen. Je moet wel als je een kabinet wil timmeren. Ja, en ze denken, nou, als je met die Mohammedanen onderhandelen, komt het goed. Er is zo vaak onderhandeld en er zijn zo vaak overeenkomsten opgesteld. Het heeft altijd toegeleid dat in name Israël, of wat Israël moest worden, instemde. En dat de Arabieren zeiden, nee, maar we doen het niet. En dan kan je weer overnieuw beginnen. Maar ja, in mijn boeken, maar die zijn van voor 1900, denk ik dan wel eens. Daar staat gewoon in over de volkeren ter aarde, over de Arabische volkeren. Volstrekt onbetrouwbaar. Kun je geen afspraken mee maken. Pas erop, want ze zeggen toch wat anders dan ze bedoelen. Staat er, hè? Dat mag je nou niet meer zeggen. Want het schijnt veranderd te zijn. Maar iedereen weet dat die kwestie van die Palestijnse vluchtelingen zogenaamd allemaal flauwekul is. Hè? Dat is gewoon volstrekte onzin. Wij worden volkomen belazerd. Ik gebruik een sterk woord, maar dat vind ik echt. Het is ongehoord hoe dat kan. Maar het gebeurt allemaal. Maar de werkelijke gang van zaken is gewoon de islam. de verspreiding van de islam. Die moet met geweld over de wereld gebracht worden. En dan komt er iemand, mag die. He? Vredelievend. Echt niet. Zij kennen geen evangelisatie, geen prediking van een boodschap of iets dergelijks. Ze kennen het zwaard. Dat je ook een liberale groepering hebt die, waarbij het zo'n vaart niet loopt. Ja, dat heb je in de christendom ook en in het jodendom ook. Die doen water bij de wijn, want anders kost het te veel. Dan is het te duur. Of zo. Of dat hebben ze er niet voor over. Dan laat maar. Hè? Weet u nog, de Nederlanders hebben zich te buiten gegaan in Aceh, in Indonesië. Weet u dat nog? Nee? Oh, was voor uw tijd. Ja. Nee, was je niet bij. Maar goed, waarschijnlijk moeten we binnenkort alsnog schadevergoeding betalen of biedengoed mag doen aan de Aceh'ers. Maar goed, maar wat ze mij ook nooit verteld hebben op school, was dat het in wezen een godsdienstoorlog was. Het was de islam tegen die Nederlandse christenen, die Hollandse christenen. Maar daar kom je pas later achter. Dat is de werkelijke strijd geweest. Ging niet over politiek, ging niet over macht en wie er aan de macht is. Ging over de islam. En u weet, het grootste islamitische land ter wereld is Indonesië. Waar de Nederlanders eeuwenlang het christendom gepredikt hebben. Ik had moeten zeggen het evangelie, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar toch. Het is niet wat geworden. En de oorlog is een godsdienstoorlog. Niet maar een koloniale oorlog. Kom op zeg. Echt niet. Het is godsdienstoorlog. En dat is dan in het Midden-Oosten net zo goed het geval. En daarom, daar is verder ook niks aan te doen. Je moet er alleen begrip voor opbrengen. En begrijpen dat wat er nu gebeurt, dat is niet te stoppen. Het leidt heus tot het antichristelijke rijk op aarde. De komst van de meester de meester der wijsheid. Nou, de komst van de Maitreya en de meesters der wijsheid. De wijzen uit het oosten worden ze ook wel genoemd in sommige kringen. Nee, dat zijn occulte richtingen. Daar wordt u graag niks van te weten, want dat mag u allemaal niet horen of lezen. Omdat het occult is. Hè? En daarom heb ik het maar even gelezen voor u, zou ik maar zeggen. Maar nee, er zijn kringen die volstrekt daarbuiten onverwachten, buitenaars bezoek. Of mensen die zo ver geëvolueerd zijn dat ze inmiddels wonen op Sirius. De hondster, dat zal dan ook wel, de hondster. Maar goed, dat is de helderste ster aan de hemel. En dan in de nabije toekomst komen ze dan. Die New Age-beweging is daarop gebaseerd, hoor. Ze verwachten de kant van iemand die komt uit de hel. Aliens, buitenaards. Maar het zijn eigenlijk mensen, maar die zijn zo hoog geëvolueerd dat ze dan komen om ons te vertellen hoe het verder moet. Omdat wij zelf niet voldoende evolueren of zo. Maar, en als er dan straks zo'n figuur uit de hemel op aarde geworpen wordt, zegt, kijk, daar is hij, de grote wereldleraar. Moet je eens opzoeken, moet je niet doen, want dat mag niet, maar je moet eens opzoeken op internet, wereldleraar. Dan krijg je dit. In de Bijbel wordt hij dan ook genoemd de valse profeet. De leugenaar van het beginnen. Maar de antichrist, de Bijbelse antichrist, is een valse leraar. Zoek het woord antichrist maar op in de Bijbel. Dan vindt u vanzelf dat het een valse leraar is. Maar het is de duivel. Die nu al bezig is, maar in de toekomst op aarde terechtkomt. En dan de volkeren verzamelt om zich heen. Maar waar zou je nou de volkeren om je heen verzamelen? Waar zal je troon vestigen? Als het niet Jeruzalem meer is. Babel toch? Het Babel van Nimrod uit Genesis 10 en 11, overigens, van de torenbouw en zo. En daarna het Babel van Nebukadnezar. En daarna het Babel inderdaad van Alexander de Grote. Met zijn religieuze en filosofische motieven. Het is toen mislukt, maar in de toekomst gaat het gebeuren. Die lijn zal in de toekomst hersteld worden. Dat heet een hersteld wereldrijk, zo noemen we dat. Naar aanleiding van Openbaring 13, maar die laat ik nu buiten beschouwing. Maar zo zal dat gaan. Maar eigenlijk al die dingen, inclusief, daar hadden we het vorige keer aan het eind van de avond even over, inclusief die bazuinen en violen uit Openbaring, dat vindt allemaal plaats na de 70ste week van Daniël. Leiden tot de 1000 jaren, namelijk tot de val van Babel. En daarmee is een eind gekomen aan die periode. Maar het is niet in de 70ste week van Daniël, het is pas daarna. En dan heb je naast elkaar Jeruzalem en Babel. En aan het eind van die periode trekken de legers van de opgang der zon over de Eufraat. En dan roep ik altijd niet over de Ganges. Nou ja, dat staat er niet. Het staat over de Eufraat. Dat klopt, want Babel ligt officieel aan de andere kant van de Eufraat. En daar komen ze vandaan in het visioen in Openbaring. En trekken ze op naar Jeruzalem. Die twee rijken tegenover elkaar. Van Christus en laten we zeggen de Antichrist. En die van de Antichrist trekken op naar Jeruzalem. En komen niet verder dan dat slagveld van ouds. Het dal van Jezreel. Megiddo, Armageddon. Dat ze daar in de literatuur en in Hollywood van alles anders aanhangen aan dat woord, aan Armageddon en aan Apocalypse trouwens. Ja, dat is jammer. Dat is jammer. Maar het is gewoon het optrekken van legers van het antichristelijk rijk tegen Jeruzalem. En dan geldt inderdaad dat Jeruzalem, daar vertillen ze zich aan. Dan brengt de Heer een oordeel over deze legers die niet verder komen dan de vlakte van Jezreel. Mijn vader was er ooit in de, ik denk 1967, 1968 misschien. En die had er ook een foto van een bordje wat daar ergens staat. Met de mededeling dat daar die eindstrijd der volkeren zou plaatsvinden in dat dal daar. Ik ben er ook één of twee keer geweest, of weet ik veel. Maar ik heb het bordje niet kunnen vinden. Geen flauw idee waar het stond. Maar ik vond het wel grappig eigenlijk. Dat zulke dingen er gewoon gemeld worden. Hè? Ja. Maar dat is nog niet aan de orde. En ik heb je ook niet uitgelegd waarom ik denk dat het 33 jaar duurt. Vanaf het eind van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren. Maar daar ben ik zelf van overtuigd, de 33 jaar. Maar dat gaan we nou niet bespreken, want het is de hoogste tijd. Ja. 33 jaar. Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we het voorwerp zijn van uw werk in deze tegenwoordige tijd, waarbij u uw gemeente verzamelt met een hemelse roeping en erfenis. We danken u dat u ons maakt tot koningen en priesters. Tot eerstgeborenen, tot de gemeente van eerstgeborenen die om die reden in de hemel is opgeschreven. En dat niet omdat wij het bedacht hebben, maar integendeel omdat u het bedacht hebt. En u zegent ons met deze beloften. We danken u dat wij als uw kinderen op de hoogte gesteld worden van wat u doet en wat u zult doen. En dat onder verwijzing naar wat u gedaan hebt in het verleden. We danken u dat we mogen zien en leren zien hoe die Bijbel die wij voor ons hebben weliswaar bestaat uit verschillende Bijbelboeken die samengevoegd zijn in één band, maar dat in werkelijkheid de profeten, de mannen Gods, geschreven hebben onder het auteurschap van uzelf, van uw Heilige Geest. Wij danken u daarom dat we dat woord mogen ontvangen als heel de schrift en als uw woord in het enkelvoud, waarin u zichzelf aan ons hebt bekendgemaakt in wat u gedaan hebt in verleden, heden en toekomst. Wij danken u dan dat we hier vanavond mochten zijn en in alle eenvoudigheid, maar ook in alle ernst en oprechtheid ons mogen buigen voor uw profetisch woord dat inderdaad zeer vast blijkt te zijn. dat ons spreekt over die dingen die haast geschieden moeten. Waarvan wij zien dat de omstandigheden in de wereld om ons heen zich inderdaad ook haasten naar die omstandigheden die in uw woord ons geschilderd wordt. We danken u daarom dat we ook gehoor mogen geven aan uw oproep om onze hoofden opwaarts te heffen in de wetenschap dat onze verlossing nabij is. Maar onderweg daar naartoe bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.